Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Straks is het een kwart eeuw geleden dat de genocide in Rwanda uitbrak. Vrede, ongeziene slachtpartijen. Hutus vermoorden gematigde Hutus en Tutsis. Om en bij de 800.000 slachtoffers. Imana Truijers is kind van een Hutu-vader en een Tutsi-moeder. De vleesgeworden vreedzaamheid dus. Imana wordt geboren in een vluchtelingenkamp. Vlak na haar geboorte overlijdt haar mama. Net voor het uitbreken van de hel is er een zuster die Imana op de allerlaatste Sabena-vlucht richting België zet. En vandaag is ze Belgisch kampioen veldlopen. U gelooft het niet? Ik zou het ook niet geloven als ik niet wist dat ze tegenover mij zat. Dag Imana, zit je op een berg of zit je in een dal?
Hallo, goedemorgen. Momenteel, qua lopen, denk ik, kruip ik uit mijn dal. Ik heb onlangs een Achillespeesontsteking gehad. Dus dan kon ik niet lopen pijnvrij. Maar nu kan ik terug rustig opbouwen.
Hoe lang duurt dat eigenlijk als je zo met een Achillesontsteking zit?
Het duurde toch wel vrij lang. Ik heb toch wel 2 maanden gesukkeld. Omdat het echt niet voorbij ging. Mm-hmm. En dan uiteindelijk dat de 2 behandelingen van Shockwave wel hielp. En nu kan ik terug pijnvrij lopen.
En wat is het dan? Frustratie? Kun je dan op de muren lopen van...
Enorme frustratie, zeker. Omdat er toch wel mooie wedstrijden waren deze zomer. En ja, het is toch wel iets dat je mist in je leven. Om dan plots niet meer elke dag te kunnen lopen.
Ja, mis je... Ja, is
ja,
het zo?
Ja, dat is toch wel iets in je leven dat ontbreekt in de dag. Dat is wel echt heel frustrerend.
En wat doe je dan ondertussen, als je niet kunt lopen?
Dan heb ik wel wat meer tijd om af te spreken met vriendinnen.
Ja. Drinken? Uitgaan?
Terrasjes doen.
Maar terrasjes doen. Ja. Zonder te drinken bedoel je?
Af en toe wel een cocktail, ja.
Oké. Hoe ben je trouwens naar hier gekomen?
Ik heb gekozen voor met de trein te komen. Omdat ik dacht, ik wil niet stress van het parkeren en in Brussel niet echt hebben. Ik wil op het gemakje naar hier komen.
Ik had echt gehoopt dat je hier al lopend was toegekomen. Je zou de eerste zijn. Zwetend, puffend, hijgend. Niet.
Nee, toch niet. Alhoewel, ik moet nog 14 kilometer lopen vandaag. Maar toch niet.
14 kilometer?
Ja, duurloop.
Dus elke dag, hoeveel doe je er op een week zo?
Gemiddeld tussen de 60 en de 120 kilometer op een week. Dat is wel opbouwend. Dus we beginnen aan de 60 en dan gaan we richting 120 kilometer.
Dat is eigenlijk Antwerpen, Brussel heen en terug.
Ja.
Ja, voilà. Is dat nodig?
Dat is toch wel nodig om je conditie toch zo op te bouwen gedurende het seizoen. Het seizoen is ook lang. En ook qua uithouding, de wedstrijden en zo... Is dat wel zeker nodig.
Nu, als je jullie atleten ziet, hè, hoe nauwgezet, maar ook hoe obsessief jullie bezig zijn met het meten van jullie prestaties. Ik word daar een beetje ziekjes van. Ik bedoel, het gaat niet al lang niet meer over het hartslag. Het gaat over hoeveel kilocalorieën verbruikt. Alles wordt gemeten. Jij bent daar niet zo'n grote fan van, hè?
Dat klopt. Ik ben daar een beetje misschien wat nonchalant in. Ik heb dat wel onbewust dat ik zo bezig ben met mijn voeding en alles daar rond, zeker en vast. Maar het is bij mij totaal geen obsessie. Ik wil daar ook geen obsessie van maken eigenlijk. Omdat bij mij de basis toch de passie is en dat ze lopen.
Mm-hmm. Ja? Je levensverhaal, hoewel je... nog geen 25 bent, leest eigenlijk als een ijzingwekkende Netflix-serie, hè?
Dat kan, ja.
Het is onvoorstelbaar. Het begint al eigenlijk nog voor je geboren bent.
Dat klopt, ja.
Je mama, die moet... Dat is op zich al een helle tocht van meer dan 100 kilometer maken als zwangere vrouw.
Mm-hmm.
Van Moussenda, naar Kigali, de hoofdstad. Wat weet je daarvan?
Ik heb de tocht ongeveer zelf gedaan met de auto tijdens de eerste trip naar Rwanda. En ja, dat zijn dan nog door relatief goede wegen. En als je dan weet dat zij dat door de bossen heeft moeten afleggen, dan ja, is dat wel echt chapeau.
Want ze is zwanger, ze heeft jouw broertje en jouw zusje mee.
Ja.
En ze moet die 100 kilometer overbruggen om eigenlijk op een, in een vluchtelingenkamp terecht te komen.
In een misschien relatieve veilige plaats toch te komen. Dus dat was denk ik echt een instinct om daar toch veilig en wel samen met de twee andere kinderen toe te komen.
Een instinct, zeg je?
Ik denk het toch wel op dat moment. Om toch die levensdrang toch tot daar te toe brengen.
Om jou eigenlijk op een min of meer fatsoenlijke manier ter wereld te kunnen brengen.
Ja.
In Moussenda kon dat niet.
Ja, op dat moment waren ze eigenlijk op de vlucht. Mama was aan Tutsi en zij is dan op de vlucht geslagen. Naar toen ze dachten dat het dan eigenlijk in Kigali veiliger zou zijn. En dan ja, is ze dan vertrokken met broer en zus naar het vluchtelingenkamp.
Want je vader is een Hutu en je mama is een Tutsi.
Ja.
Eigenlijk is dat, ja, wat ik daarnet zei, de vleesgeworden vreedzaamheid, maar dan met een V. Dat kon dus, hè?
Het kon absoluut, ja. Ik heb nog verschillende andere verhalen gehoord van nog koppels van Hutu en Tutsis. Dus het is echt absoluut een bizarre en enge, vreedzame gedachten eigenlijk, dat die twee niet samen kunnen zijn.
Juist. Nu, ze komt in dat vluchtelingenkamp helemaal alleen. Waarom alleen? Wat was ze met je vader?
Daar ben ik eigenlijk nog niet echt op uit waar dat hij op dat moment was. Hoe dat het daar is verlopen. Dus die vragen die heb ik nog altijd wel in mijn hoofd. En die wil ik zeker graag nog proberen te weten te komen. Waar mijn vader was, waar mijn broer en zus op dat moment waren toen ik geboren werd.
Ik heb geen flauw vermoeden.
Nee, momenteel nog niet. Nee.
Oké, je moeder is helemaal alleen met haar twee kinderen. En zwanger, dus hoogzwanger.
Ja, ze was rond de 7-8 maanden zwanger. En dan ben ik dan toch ter wereld gekomen. En dan enkele dagen, een paar dagen later is zij dan gestorven.
In het vluchtelingenkamp?
Ja.
Waarom? Hoezo?
Waarschijnlijk de lange tocht en dan de bevalling zelf. Dat toch wel te zwaar was. Misschien de voeding dat daar ook niet optimaal was.
Uitputting?
De stress, uitputting, ja.
Maar het is niet zo dat ze een ziektegeschiedenis
nee.
had van...
Allee, dat weten wij niet. Dus we gaan vanuit van de uitputting. Van toch te zorgen om toch haar kindje ter wereld te laten komen.
Want ja, dat klinkt allemaal heel fatsoenlijk en comfortabel vanuit een luxueuze radiostudio. Maar we moeten dat ons toch even voorstellen. Je hebt zelf die tocht ook gedaan, je zegt het zelf, maar dan met de auto.
Mm-hmm.
100 kilometer met twee kinderen, hoogzwanger eigenlijk, mag je zeggen. Dat is bijna een Olympische prestatie, hè?
Ja, als je het zo wel kunt bekijken, is het echt wel straf. En dan nog andere factoren, misschien met de vochtigheid, het weer. De voeding die ze onderweg misschien tegen kunnen komen of ook niet. De weinige bagage die ze hadden.
Ja. En dan op 7 november 1993 kom jij ter wereld in dat vluchtelingenkamp. Daar kun je niks meer van herinneren natuurlijk. Die mama overlijdt.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat daar ineens drie kinderen alleen zijn. Dus een boreling en een jongen van, ik denk, een meisje van 5 en 3.
Ja, zoiets, ja. Ja, het is niet goed dat we weten waar dat zij op dat moment waren. Wat ik weet is dat ik dan geboren ben en aangezien dat ik te vroeg ben geboren wel snel andere hulp nodig had. En dan zo terechtgekomen bij een Vlaamse zuster die toen daar als hoofdverpleegkundige werkte in het ziekenhuis.
Maria Michel.
Ja, dat is dan Maria.
Maar je bent dus, je komt in een weeshuis terecht. Die ja. Maria Michel, die heeft de reflectie, ook het instinct misschien, om jou op het vliegtuig te zetten.
Het geluk van dat zij mij op het vliegtuig heeft gezet, is dat zij eigenlijk dat haar broers zo wisten dat een van de vrienden, dus mijn opa eigenlijk, wist dat zijn zoon nog kinderen zou willen adopteren. Dat ze daarmee bezig waren en dan zo via via te horen kregen van nu is er een kindje geboren en zou graag zo snel mogelijk naar België willen komen. Zien jullie dat zitten om haar dan te adopteren?
Maar je broer en je zus blijven achter?
Ja.
Je biologische broer en zus bedoel
ja,
ik, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Moet niet makkelijk geweest zijn.
Ja,
ook voor die zuster niet, denk ik.
Op dat moment wist zij ook niet dat er nog andere kinderen waren, andere broers of zussen waren.
Oh ja, natuurlijk.
Zij was daar niet echt op de hoogte van. Ook dat zij heeft wel echt gezocht naar familie. Want zij is wel iemand die zegt van als een kind geboren wordt en een van de ouders overlijdt, wil ze wel graag dat er toch familie is die het kind dan opvangt. Omdat zij toch vindt dat een kind in het land moet blijven en met familie moet, onder familie moet worden verzorgd. Dus ze was daar totaal niet op van de hoogte. En dan zo wist ik uiteindelijk pas na 12 jaar dat ik toch nog een broer en een zus had.
Ja. Nu, eigenlijk hangt jouw leven aan elkaar, de meeste levens natuurlijk, maar van onvoorstelbare toevalligheden en ook, ik denk, een paar keren echt door het oog van de naald gekropen. Daar ben je toch door het oog van de naald gekropen.
Ja, ik denk het wel, ja. Of het nippertje kunnen ontsnappen.
Met het laatste, allerlaatste vliegtuig dat vanuit Kigali naar Brussel is gegaan.
Ja, dat klopt.
Want wat er nadien is gebeurd, is bijna onmogelijk om voor te stellen, hè? In dat weeshuis.
Ja.
Vertel eens.
Dan, na enkele dagen als ik dan in België ben aangekomen, dan kregen mijn ouders dan het bericht dat het hele weeshuis was onthoofd. Dus,
onthoofd?
Alle kinderen daar, die dan onthoofd werden.
Door
ze zijn dan binnengevallen daar in het weeshuis.
Terbellen, denk ik.
Ja.
En die hebben die allemaal één voor één onthoofd?
Ja.
Hoeveel waren dat, weet je dat?
Dat weet ik niet.
Ja. Dus voor hetzelfde geld, zat hier 300 keer niet, hè?
Mm-hmm. Klopt, ja. Dus bizar om daarover na te denken. Dat ik toch mee kunnen ontsnappen.
Al om te beginnen is er die moedige moeder die de hele tocht maakt.
Ja.
Ze kan bevallen in min of meer veilige omstandigheden. Mm-hmm. Dan is er dat weeshuis, dan is er dat laatste vliegtuig en vervolgens is er die genocide waar je aan ontsnapt.
Klopt. En daartussen nog malaria gekregen. Dus,
bezig, daar kan er nog wel even bij.
Dus, ik heb echt wel, ik mag van geluk spreken dat ik heel schuit in België ben geraakt.
Eigenlijk, voor hetzelfde geld zat hier tegenover mij een hele andere Belgisch kampioen veldlopen. Hè?
Misschien wel.
Louise.
Ja.
Nee?
Dat kon, ja.
Is dat iets is dat belangrijk bij het lopen, jouw levensverhaal?
Ik denk dat dat wel maakte tot de persoon die ik nu ben. Het lopen, dat toch wel een gevecht is met jezelf ook. En je wordt er sterker van. Dus ik denk met de jaren dat ik ben blijven lopen, ben blijven veldlopen, is toch ook wel knokken tijdens de wedstrijd naar je beste niveau. En ik denk dat verhaal toch wel ergens iets maakt dat ik eigenlijk een vechter ben en er blijf voor gaan.
Ja, hoe dat allemaal nog in zijn werk gaat, dat horen we straks wel. Eerst even naar dat veldlopen. Ik ben gefascineerd door veldlopen, al was het maar omdat ik zelf jarenlang aan veldlopen heb gedaan. Bij atletiekclub nooit moe. Ja, nooit moe. Ik ken geen club die zozeer de waarheid geweld aandeed in haar naam dan nooit moe. Ik was altijd moe. Maar ik was ontzettend populair, Imana, omdat ze wisten, als ik meedoe of meedeed, dan was er zeker iemand die niet de laatste was. Want ik was altijd de laatste.
Ja.
Wat deed ik fout, denk je? Wat is het geheim van een goede veldloper?
Dan denk ik dat ik ook moet teruggaan naar mijn beginjaren. En daar was ik ook altijd een van de, ja, binnen de top 10, de 9e, de 8e. En ik ben blijven doorzetten tot ik dan pas in die top 3 kwam.
Wat is er gebeurd? Vanwaar die jump?
Ik denk de lichtjes ervaring, de wedstrijdervaring dan. En ja, doorzetten. Blijven vechten en geloven in jezelf. Dat is denk ik het belangrijkste in het veld lopen.
Ik geloofde dus gewoon niet in mezelf. Misschien had ik ook gewoon het talent niet. Hè? Ja. Want je moet toch een aantal dingen kunnen combineren als veldloopster.
Ja, veldlopen is eigenlijk een combinatie van snelheid, van kracht, van uithoudingsvermogen, alles tezamen. En dan zorg je dat je een goede dag hebt, dat alles mee zit, goed voorbereid zijn, goed kunnen tegen weer en wind kunnen.
Het is dus even toch voor luisteraars die het niet gewoon zijn, want het is niet echt de meest populaire sport, laten we eerlijk zijn. Toch niet zo populair als iets wat gelijkaardig is. Ook in modder en slijk, het cyclocross,
ja, klopt.
Veldrijden. Maar er zijn toch momenten dat je aan moet treden in de vrieskou, dat de grond waar je op loopt, vaak patattenvelden, dat die, ja, bevroren zijn. Hè?
Dat klopt, ja. Dan is dat, ja, een knop die automatisch omdraait. En het enige wat dan door je hoofd gaat, is de wedstrijd willen winnen in dit weer. Ofwel, ja, het best mogelijke van jezelf geven in deze omstandigheden. En...
Marimana, serieus. Het is min 10 graden. Dat zal toch al wel gebeurd zijn?
Ja, sowieso.
Het sneeuwt.
Kan ik me nog, ja.
IJs. Mm-hmm. Verschrikkelijke koude. Ga je dan met plezier en juichend naar zo'n wedstrijd?
Ja, toch wel.
Dus, pardon?
Ik denk die adrenaline van die omstandigheden... dat het zo maakt om toch aan de start te komen en vanaf het startschot gaat alles te geven. Ja, dat is denk ik ook inderdaad een soort misschien van instinct of zo. Van willen winnen of er willen voor gaan. Ja.
Wat ik zo sterk vind van jou, behalve een aantal andere dingen, dat is, ik herinner me nog heel goed dat voor je Belgisch kampioen werd... dat je eigenlijk tamelijk zelfverzekerd zei, ik wil winnen gewoon. Ik wil Belgisch kampioen worden.
Mm-hmm.
Die winnaarsmentaliteit, die heb jij.
Ja, ja.
Die is eigenlijk ook een beetje on-Vlaams.
On-Vlaams.
In de zin van, we zijn toch, ons soort mensen toch altijd zo wat bescheiden.
Bescheiden, ja.
Enfin, misschien sinds de Rode Duivels nou weer wat minder, maar... Mm-hmm. Past niet, hè. Als je je hoofd boven het maaiveld stopt, dan moet, mm-hmm, het hoofd eraf, hè.
Ja.
Heb je last van concurrenten, van jaloezie?
Naarmate dat ik ouder werd, dan was dat wel zichtbaar, ja. De vrouwelijke concurrenten slankten wel af. Verschillende die dan stopten of zo. Dus dan bleef er in België maar een select groepje over. En dan is er wel een zekere concurrentie binnen de... Vrouwelijke lange afstandslopers, denk ik.
Hoe ver kan dat gaan?
Gelukkig denk ik wel een soort gezonde concurrentie nog.
Het is niet zo dat je mekaars ogen begint,
nee,
uit te krabben of zo? Of...
Nee.
Solidair toch?
Solidair, zeker wel. Ja. En voor mij, langs mijn opzicht, zeker tijdens de wedstrijd concurrenten, maar na de wedstrijd vriendinnen. Dus.
Terrasje, cocktails.
Ja.
Imana... Wat is jouw ambitie eigenlijk?
Mijn ambitie is toch wel eigenlijk...
Wereldkampioen?
Ik begin toch dan wel bescheiden om eerst op Europees niveau binnen de top 8 te kunnen meedraaien als vrouw bij de lange afstand. En dan is alles wel mogelijk.
Want straks word je 25. Het winterseizoen begint eigenlijk, dus het veldloopseizoen volgende maand. Dan... Ben je relatief jong voor het veldlopen, denk ik? Hè?
Ja, ik ben eigenlijk nog altijd vrij jong. Zeker bij de lange afstand, bij de vrouwen. Waar dat je dan als top bent rond 6, 7, 28 jaar. Dat dan eigenlijk jouw top momenten zijn. Dus ja, ik heb nog wel enkele jaren groeimarge, dus dat is ook wel leuk om zo te denken.
Dat zal nog niet. We gaan eens even naar muziek luisteren. Zap Mama, ken je?
Ja.
Ja, zo'n groep eigenlijk die van Maridoon het kloppende hart vormt. En haar levensverhaal loopt een beetje parallel met het jouwe. Marie's Belgische vader, ik weet niet of je dat weet, werd gedood.
Nee, dat wist ik niet.
Tijdens de rellen naar aanleiding van de onafhankelijkheid in België. Dus, of van België tenminste, in 1960. Congo zitten we. En haar moeder zal dus met 3 kinderen, niet 2, maar 3 kinderen, ontsnappen. En daar wordt Marie geboren in de jungle. Dus eigenlijk ongelooflijk hoe frappant de gelijkenis is tussen Maridoon en Imana Truijers. Heb je elkaar al ontmoet?
Nee, nog nooit ontmoet. Nee.
Misschien moet je dat eens doen.
Ja, misschien wel.
Misschien zit daar wel een Clash van de Titans in.
Ja.
Hier is ze, Maridoon.
Tokutanakina Marizazeo. Alobi nangai nazela yeo. Zila zila mokombosio. Azange mokila. Mele mele nalandi yeo. Mboka kitoko polisio. Zila zila mokombosio. Azange mokila. Mele mele kisanganyeo, mboka kitoko polisio, zila zila mokombosio, azange mokila.
Allô? On est rencontrés avec Marie-Josée. Elle m'a dit que je devais attendre. Et alors moi je lui ai dit, comment? Zila zila mokombosio, azange mokila. Comment? Attendre, attendre.
Tokutana kina Marisa Zeo. Alobi nangai na zila yeo. Zila zila mokombosio. Azange mokila. Mele mele na landi yeo. Mboka kitoko polisio. Zila zila mokombosio, azange mokila. Mele mele kisanganyeo, mboka kitoko polisio. Zila zila mokombosio, azange mokila.
Ah, Marie-Josée. Marie-Jo, écoute-moi. Il ne faut pas faire attendre. Il faut être tendre. Ce n'est pas un galant, c'est un gars rapide. Hein? Marie-Jo.
Zap Mama en Marie-Josée.
Berg en Dal met Padone.
En met Imana Truijers. Zij is Belgisch kampioen veldlopen. Imana is geboren in Rwanda. En straks is het een beetje een vreemde, sinistere verjaardag, 25 jaar geleden, dat er de genocide plaatsvond. Nu, laten we eens even uitzoomen. We hebben het voortdurend over die genocide. En Rwanda is bijna synoniem geworden voor die 800.000 of 1 miljoen doden. Maar vandaag is Rwanda eigenlijk wel een hele, of Kigali tenminste, een heel vooruitstrevende hoofdstad. Ik ben er nog geweest vorig jaar. High-tech ondernemingen, creatieve start-ups. Je hebt daar hele leuke terrasjes waar je cocktails kunt drinken, hotels. Het is ontzettend veranderd, hè?
Ja, dat klopt. Ik denk, als ik eerste keer in contact kwam met ik wil eens naar Rwanda gaan misschien, dan was het, kreeg ik foto's te zien van mijn papa die er al was geweest. En tegenover nu is
van je adoptiepapa?
Van mijn adoptiepapa is er nu immens veel veranderd. Dus ja, het is een bijna een wereldstad geworden op zich.
Je moet het niet zo bescheiden zeggen. Mm-hmm. Ja, ook heel eigenlijk vooruitstrevend, high-tech.
Ja.
Daar schrok je van?
Op het eerste zicht schrok ik er wel van. Zeker omdat de meeste mensen die verwachten dat niet, denk ik, van een Afrikaans land, om toch zo vooruitstrevend te zijn. Ik denk op sommige gebieden misschien zelfs wel meer als in België.
Ja?
Ja.
Hoezo?
Ja, qua economie en qua, qua vooruitstrevende technologieën staat Rwanda precies soms wel verder als in België, lijkt het mij zo.
Rwanda wordt het land van de 1000 groene heuvels genoemd. Nu moeten we daar natuurlijk niet onnozel over doen. Ik denk vooral voor de oudere bevolking, laten we zeggen de plus 40ers, en misschien ook wel de jongeren, dat blijft toch een litteken, een enorm litteken, niet, die genocide?
Ja, toch wel. Dat als je met de mensen praat, ginder, blijft het toch wel ergens een litteken. Er zijn ook veel mensen die er niet graag terug over willen praten of terug willen herinnerd worden aan die vreedzaamheid.
Dat hoor ik ook van anderen, dat er eigenlijk een schaamte is en dat men dat zo goed als verzwijgt.
Ja, maar ik merk wel als ik met jongere mensen in contact kom, van mijn leeftijd ongeveer, die wel echt hadden van, we willen niet teruggaan zoals het vroeger was, zoals onze ouders hebben meegemaakt. Wij willen er samen als Rwandees iets moois van maken en we willen er samen voor gaan dat dit nooit meer zal voorkomen.
Ja. En klopt het dat die tegenstellingen, want die zijn natuurlijk heel oud, al van de 15e eeuw, in de 19e eeuw eigenlijk op de spits gedreven door de Duitsers, de Belgen, voormalig mandaatgebied Rwanda, hebben daar lustig aan meegedaan, die tegenstelling tussen Hutus en Tutsis. Klopt het dat vandaag eigenlijk bij de jonge generatie van bijkomend belang is geworden, dat nauwelijks eigenlijk nog een rol speelt?
Ja, dat klopt. De jonge Rwandezen die zijn vooral bezig om hun eigen land ook mee recht te houden. En die zien ook wel de noden nog, wat er nog moet gebeuren. En zij zijn ook vooruitstrevend en zij willen inderdaad niet meer terugkijken, maar alleen vooruitkijken.
Je weet dat eigenlijk men heeft gekozen voor volksrechtbanken om die genocidairen en de slachtoffers voor de rechtbank te brengen. De ene als mogelijke vermeende dader, de ander als slachtoffer, via die gakakas. Volksrechtbanken. Eigenlijk is dat een beetje wat Zuid-Afrika eerder heeft gedaan. Hè? Ervoor zorgen dat mensen berecht worden, dat ze ook aan de andere kant hun verhaal kunnen doen.
Ja.
Heb je mensen daarover gesproken?
Jammer genoeg nog niet, nee.
Mm-hmm.
Nee, spijtig genoeg.
Want je bent teruggegaan, hè?
Ja, ik ben teruggegaan om dan vooral mijn familie te leren kennen. Om mijn familie voor het eerste keer te zien. En dan eigenlijk om het land zelf te verkennen.
Want je was nog nooit eerder in Rwanda geweest.
Klopt.
Natuurlijk, behalve dan dat je geboren werd. En, ja. Dat was in 2015?
Ja, dat klopt.
Vertel eens, hoe ging dat?
Ik heb het lang tegengehouden, omdat ik mij als Belgische voelde. Ik had
Tuurlijk.
Precies geen band met het land, buiten dan de kleur. Maar dan uiteindelijk begon het toch wel te kriebelen om eens te gaan kijken naar hoe dat het land eruit ziet. Heb ik nog familie en hoe zien die dan eruit? Dus dan heb ik besloten om in 2015 dan samen met de familie naar daar af te reizen.
De hele familie, de hele adoptiefamilie?
Ja,
klopt. Want jullie zijn met z'n vijf kinderen, hè?
Ja.
Ja. En dan?
Dan
heb je heel veel bekijks, neem ik aan.
Het was toch bizar dat ik, als ik landde met het vliegtuig, dat het wel een gevoel was van thuiskomen. Het was een heel raar gevoel om in het land te komen, maar toch wel zo van, ja, hier ben ik, dit zijn mijn roots en ik wil die toch wel koesteren, ja.
Maar tegelijkertijd?
En tegelijkertijd, als ik, ja, keek ik er ook wel terug uit om terug thuis te zijn in Leuven, ja.
Dat is dus tussen die twee werelden, toch?
Ja.
En je hebt daar je broer en je zus kunnen ontmoeten?
Klopt, ja. En dan hun kinderen en
enkele
tantes en onkels. Dus de ontmoeting van mijn broer, de eerste keer, was toch wel iets dat ik ook nooit had gedacht. Ik dacht, ja, dat is een totale vreemde voor mij. Maar als we dan elkaar zagen, dan was er wel een klik. Een bloedverwante klik, dat ik wel voelde van, ja, dit is mijn broer. En zonder, ja, we spraken dan niet dezelfde taal, maar zonder woorden voelden we wel van, ja, wij zijn familie.
Want hij spreekt Kinyarwanda.
Ja.
En jij niet, of ben je het aan het leren?
Enkele woordjes. Ik zou het wel graag willen leren, op termijn, ja.
En de zus gezien?
En de zus was er toen ook bij, ja.
En hoe was dat?
Dat was ook echt intens en ik zocht dan ook zowel wat gelijkenissen en ik denk dat de lach wel hetzelfde is.
Le rire africain, hè? Dat, ja, is natuurlijk... Loopt ze? Loopt een van
beiden? Nee. Ze zijn allemaal zowat in de landbouwwerken bezig en die zijn ook helemaal anders van bouw, omdat ze dan echt daar zijn opgevoed.
Van bouw? Je bedoelt van lichaamsbouw?
Ja. Ik ben groter als alle twee. En dan, ja, slanker.
Nu, daar doen nogal wat misverstanden de ronde over die lichaamsbouw. Het verschil tussen Hutus en Tutsis. Het cliché is dat de Tutsis veel groter zijn en slanker en ranker en de Hutus veel kleiner en gedrongen. Terwijl dat absoluut niet zo hoeft te zijn, hè?
Nee, inderdaad. Je merkt als je in Rwanda binnenkomt dat er, ja, verschillende huidtypes zijn. Groottes, breedende breedtes.
Van alle soorten.
Van alle soorten.
Maten en gewichten.
Ja.
Het is bij ons niet anders, hè?
Mm-hmm.
Je papa en mama hier in Leuven, dus...
Eigenlijk in Limburg.
Limburg, ja. Wat is het? Hechtel-Exel, hè?
Ja.
Hechtel-Exel.
Mm-hmm.
Klinkt als een sprookje. Nu... jouw papa heeft een gedicht voor je gemaakt. En ik lees even het briefje dat eraan vooraf gaat. Want ze hebben jou een briefje geschreven, geloof ik.
Dat briefje was toen ik samen met mijn vriend ging samenwonen. Vorig jaar. Dus dat is nu een jaar geleden. Dus hebben ze dat al geschreven.
Ja.
Ja.
Is dat geen voetballer?
Ja, dat klopt.
Uh-huh. Maar niet in nationale afdeling?
Nee.
Nee, dus
bij Erbskwerps.
Zeg, dat is een heel ander niveau dan zijn liefje, hoor.
Mm-hmm.
Vijf, liefste Imana, schrijft jouw papa en ook jouw mama. Vijf olifanten, vijf kinderen. Het was een hele klus voor mama en papa om ze groot te krijgen. Dus die vijf kinderen, dat zijn jouw broers en zussen hier. Maar hoe trots zijn we dat jij deze mooie volle kar als oudste trok? Je bent de oudste.
Ja, dat klopt.
Nu je uitvliegt, willen we je vragen deze kar te blijven trekken. In Normandië schreef papa bij een prachtige zonsondergang het gedicht Tijdloos. En we gaan daar nu naar luisteren. Imana Truijers leest Tijdloos van haar papa.
Tijdloos. Seconden, minuten, uren luisterde ik naar jou. Mijn lieve kleine zwarte parel, komende uit de grote buik van een Afrikaanse Airbus. Nu lig je naast mij... Je slaapt met je plusje vriend de papegaai. Vreemd en toch zo nabij. Adem je ritmes heel dichtbij. Minuten, uren, dagen droeg ik jou, mijn kleine lieve zwarte parel. Nu hang je hier op papa's nog jonge torso. Fysieke navelstreng ontbrekend, maar verbonden voor altijd. Uren, dagen, maanden, jaren. Rende ik met jou, mijn lieve kleine zwarte parel. Nu loop je naast mij, elkaars hartslag zo herkenbaar. Elkaars ademhaling, geen geheim. Elkaars looppas, geautomatiseerd. Elkaar de loef afsteken, gegarandeerd. Soms een boer, dan weer een scheet. Soms een lach, dan weer een kreet. Maar ook veel woorden, veel gedachten. Gelukkig zwijgzame momenten. Altijd liefde. Als je kleine zwarte parel uitvliegt, denk je niet meer in tijd. En wordt het tijdloos. Dan val je nu letterlijk en figuurlijk in een zwart gat. Vergeet nooit, je groeide niet onder ons hart, eenmaal, maar in ons hart voor altijd.
Elugu Ayong en Hervé Cavalier. En u gelooft niet, maar het is nogthans zo. Dit was een prelude van de Partita nummer 3 van Johann Sebastian Bach.
Berg en Dal met Padone.
En met Imana Truijers, zij is Belgisch kampioen veldlopen. Eigenlijk heet je Moussa Biam. Ja, dat, ja, zeg maar zelf.
Moussa Bi Imana.
Moussa Bi Imana.
Ja.
Dat betekent geschenk van God.
Dat klopt, ja.
Maar dat vond je niet genoeg en je hebt daar maar Imana van gemaakt, wat God betekent.
Ja, mijn ouders dachten dat dat toch niet echt iets was voor hier in België. En dus hebben ze daar gewoon Imana van gemaakt.
Daar moeten ze nog van opgekeken hebben toen je in Rwanda was. God in eigen hoogste eigen persoon.
Ik denk dat ze waren er niet altijd even happy mee, denk ik. Dus als ik daar ben, als ik in Rwanda kom, dan zeg ik wel Moussa Bi Imana.
Oké, ja, heel bescheiden. Thousand Hills of Hope, dat is een organisatie
ja.
En daar heb jij alles mee te maken.
Dat klopt. Dat is een project dat we zijn opgestart in 2016, samen met het evenementenbureau Golazzo. En ja, sinds dat ik dan in Rwanda was geweest, dan had ik wel zo het gevoel van... als ik later de kans krijg, dan wil ik heel graag een project opstarten. En dan, toevallig sprak Bob Verbeek mij aan om misschien iets te doen met Rwanda. En dan is het zo beginnen rollen en dan heb ik zo gekozen voor, we noemen het project Thousand Hills of Hope. En,
naar de duizenden heuvels van Rwanda?
Ja, klopt, ja. En omdat er toch altijd in het land zelf, dat die mensen toch altijd nog hoop hebben... wat ik dan ook wel heel mooi vind.
Want we kunnen het net wel hebben over die metropool Kigali, die high-tech is en branché en alles wat je wil. Maar 60% van de inwoners van Rwanda op dit moment leeft nog altijd onder de armoedegrens. Hè?
Dat klopt, ja. En dus daarom dat ik dan toch wel graag het project toch wil opstarten en vooral wil focussen op de armen. Vooral de arme kinderen in Rwanda.
Straatkinderen?
Straatkinderen, kinderen met een beperking. Om die toch ook wel in de maatschappij toch wel te willen brengen. En die kinderen die blijven ook altijd vechten en die hebben altijd hoop. En het is dan ook wel leuk om die dan ook toch wel een steuntje in de rug te geven. Om,
heb je daar contact mee?
Ja.
Hoezo?
Momenteel verloopt wel alles via de plaatselijke zustergemeenschappen die zo alles in het oog houden en die zo de projecten van Ginzuid kunnen leiden en ondersteunen.
En je vindt dat belangrijk omdat je nu ook toevallig in de kijker loopt als kampioene? Is dat een manier om je...
Dat is denk ik een extra hulpmiddel. Anders had ik het ook sowieso wel willen proberen. Omdat ik dan toch ook een verbintenis voel met het land. Maar ik denk nu met het lopen en met de Belgische titel is het wel interessant om meer mensen te kunnen bereiken. Om meer mensen te laten zien dat Rwanda toch nog steeds eigenlijk nodig heeft om die arme mensen toch ook zichzelf te laten ontplooien. Dus.
Het is niet toevallig een lekkere marketing trucje.
Helemaal niet, nee. Het is echt puur omdat het mijn roots zijn en ik wil die contacten blijven behouden. En ik ben er zelf dan ook geweest in 2015 en het is inderdaad 5 kilometer van het centrum al heel andere koek, zal ik maar zeggen.
Ja?
Ja.
Heb je die sloppenwijken eens ook kunnen bezoeken?
Ja. We zijn daardoor gewandeld. En we nemen altijd wel extra bagages en spullen mee om uit te delen. En is het wel het echte Afrika dat ook wel gezien mag worden en gehoord mag worden.
Telkens als ik in Afrika ben, en ik ben er ook wel gek van hoor, maar dan bekruipt me toch de vreemd soort gevoel van, als je dan in zo'n sloppenwijken komt, een beetje zo kijken, van, mag ik hier wel lopen?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik denk de mensen daar die zien ook wel van dat is een Rwandese die hier gewoon langskomt en komt kijken. En ik denk dat samen met die zuster die het dan nu nog zo overnemen, die merken wel dat die mensen echt super gelukkig zijn met uw komst. En
ja, heb je dat ook gemerkt? Dat je, ja. Je wordt daar...
Toch wel, ja. Ja.
Hoe kijken ze naar jou eigenlijk? Want je praat hun taal niet. Je bent duidelijk helemaal niet gepokt en gemazeld in Rwanda. Maar aan de andere kant zien ze wel dat je Rwandese bent. Of van Rwandese origine bedoel ik.
Ja, dat klopt. Ik denk dat... Dat ze zien dat ik Rwandese ben, maar uiteindelijk ook wel een Westerse ben. Met aangezien mijn kledij en zo. Maar dat houdt niet weg dat ik eigenlijk daar niks kan zoeken.
Nee? Dat is uitgesloten. Later ook niet terugkomen om mee het land te heropbouwen?
Oh ja, ik bedoelde het fout.
Hoe bedoel je het?
Het houdt niet weg dat ik daar niet thuis hoor, zo wil ik het zeggen. Dat ik daar niet thuis hoor, maar ik hoor daar eigenlijk wel thuis, want ik ben toch ook een van hen. En omdat ik wel die kansen heb gekregen, hier in België, wil ik toch wel van die kansen benutten om hun ook wel een handje te helpen of hun te ondersteunen.
Nu zou wel eens het verkeerde beeld kunnen worden gecreëerd dat die Imana Truijers, dat die binnen is. Hè? Want van sport, topsporters, wordt heel vaak gezegd snel, dat is dan weer een nieuwe Kevin De Bruyne. Hier zit dus weer een nieuwe Imana Truijers bulkend van het geld. Maar ik denk dat dat niet echt klopt, want anders zou jij volgens mij niet op de kinderafdeling kinderorthopedie van het UZ in Leuven werken.
Dat klopt, ja. Het is inderdaad niet zo dat één Belgische titel of nu loop ik al 18 jaar dat ik al binnen ben of zo. Ik moet toch nog halftijds gaan werken om nog enkele kosten toch te kunnen benuttigen.
Is er dan niet zoiets als een Sport Vlaanderen waar topsporters toch worden gesteund?
Het wordt jaar in jaar alsmaar uitgeslinkt. Veel mensen die verliezen contracten. Ik heb nu ook al een tijdje geen contract meer. Dan moet
je... Maar hoe komt dat? Ik bedoel, als een Belgisch kampioen dat niet heeft, wie dan nog wel?
Ja, ik denk dat ze enkel naar de wereldtoppers of... Ja, de mogelijke personen die naar de Olympische Spelen kunnen gaan, die ze dan wel zo kunnen bekostigen. Crisis zeker.
Crisis? Ja. De economie trekt aan. Er zijn zoveel vacatures die niet ingevuld geraakt. Ik denk dat je te braaf bent.
Ik weet het niet.
Ik weet het wel. Ik hoop dat ze luisteren. Dat verdient hier verdorie een serieus contract.
Ja, het zou wel moeten natuurlijk, hè.
Ik denk het wel, dat het hoog tijd wordt. We gaan luisteren naar een blues, Imana. Tarek Thunes en het Kronos Kwartet. Thank you.
een blues van Derk Theoens met het Kronos Kwartet. Bij mij zit nog heel even Imana Truijers, Belgisch kampioen veldlopen. Imana, wat is jouw credo?
Mijn credo is denk ik heel cliché misschien. Geloof in jezelf. En dan denk ik dat ik dat eigenlijk in mijn leven tot nu toe toch altijd wel heb kunnen gebruiken. Zowel in de sport als in de studies, als in mijn job. Geloof in je eigen kunnen.
En nooit het geloof in jezelf verliezen?
Ja. Klopt.
Heb je het nooit verloren in jezelf, dat geloof? Er moeten toch momenten zijn
geweest
dat je...
Er zijn sowieso wel momenten. Maar dan zijn er altijd wel mensen die toch even je pushen van... Hey, je kunt het, geloof in jezelf.
We believe in you.
Ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.